Ik herinner me een leider van de padvinders die zijn scouten het bos inzond met een kaart en zei bij het afscheid: denk er wel aan, als je een conflict ziet tussen de kaart en de omgeving, heeft de omgeving gelijk. En dat geldt ook voor theorieën op politicologisch gebied.
Leuk dat je weer luistert naar Global Gossip. Naast mij zit zoals altijd Mendeltje van Keulen en samen bespreken we de politieke ontwikkelingen op het wereldtoneel. Eerder spraken we met correspondenten, journalisten en wetenschappers over deze ontwikkelingen. Vandaag gaan we in gesprek met iemand die als minister van Defensie zelf aan het stuur heeft gezeten. Mendeltje, wie spreken we vandaag?
Ja, Joris Voorhoeven is mijn collega bij de Haagse Hogeschool. Hij is fellow bij ons kenniscentrum Global Governance. En veel mensen die zullen hem kennen als oud-Kamerlid en oud-minister van Defensie. Maar wat mensen misschien niet weten is dat meneer Voorhoeven volgens het tellen der jaren dan misschien met pensioen is, maar onverminderd actief is in de internationale betrekkingen. Hij schreef bijvoorbeeld onlangs een advies aan het kabinet, daar gaan we het over hebben, over het belang van een gezamenlijk Europees defensiebeleid. En wat ik zelf zo mooi vind, Ruud, meneer Voorhoeven is ondanks zijn lange ervaring nog heel betrokken bij de ontwikkeling en scholing van jonge mensen, van studenten. Hij is redacteur van het studieboek Internationale Politiek, Wereld in Beweging. Dat heeft hij samengesteld. Hij doet een aantal interessante projecten met studenten, onder meer over toegang tot drinkwater. En ik vind het echt geweldig dat iemand met zijn ervaring en kennis niet achter de geraniums gaat zitten, maar zich nog heel actief inzet voor de jeugd.
Ja, dat is super. Wereld in Beweging ken ik namelijk, want ik gebruik dat zelf als docent op de Haagse Hogeschool. Nou, welkom op de Haagse Hogeschool, meneer Voorhoeven. Mijn eerste vraag zou eigenlijk zijn, wat wilt u meegeven aan de jonge generatie die hier nu studeert?
Dank voor de uitnodiging met u van gedachten te wisselen. Wat ik mee wil geven is dat internationale politiek niet alleen vreselijk interessant is, maar ook heel belangrijk, niet minder belangrijk dan binnenlandse politiek, omdat internationale politiek tweezijdig is. Het gaat naar buiten en het komt binnen. Wij worden heel sterk beïnvloed in onze eigen maatschappelijke ontwikkeling, ook door de internationale politiek. Dus het heeft twee kanten. En het is razend interessant dat te volgen, te analyseren en te begrijpen. Begrijpen is niet eenvoudig, want het is een heel ingewikkeld, chaotisch internationaal bestel. Maar voordat je de wereld kunt verbeteren, moet je eerst begrijpen hoe het in elkaar zit.
En dus goed studeren hier in de Haagse
Hogeschool. Precies. Daarom is het onderwijs in de internationale betrekkingen zo essentieel. Iedereen in elk vak heeft met internationale ontwikkelingen te maken.
En u was eerst hoogleraar, u zat in de wetenschap voordat u zelf de overstap maakte naar de politiek. Waarom heeft u die stap toen gezet?
Ik vind het combineren van theorie en praktijk belangrijk. Er zijn veel politicologische theorieën die ver van de praktijk afstaan en weinig invloed op het feitelijk beleid uitoefenen. Er zijn ook politici die maar wat aanrommelen zonder lange termijn visie en zonder een goede analyse van waar eigenlijk de problemen door worden veroorzaakt. Dus ik heb altijd geprobeerd met één been in de wetenschap en met het andere been in het beleid of de beleidsadvisering te staan.
Is daarin iets veranderd aan het Binnenhof? Is er minder ruimte of tijd of wordt die minder genomen voor analyse en reflectie in de huidige snelle quotes politiek?
Het meest opvallend is de snelheid waarmee alles moet gebeuren. En dat zie je vooral ook in de nieuwsvoorziening. De kwaliteitsmedia en de kwaliteitsjournalistiek heeft het moeilijk. Want de haast overheerst. En in de haast van berichtgeving worden ook vaak fouten gemaakt. Ik vertel mijn studenten, de belangrijkste vraag die je in dit college kunt leren is de vraag, is dit wel waar? Je moet voortdurend, als je het nieuws ziet, je afvragen, is dit wel waar? Niet alleen omdat er door een aantal mogendheden opzettelijk valse berichten worden verspreid en er voortdurend het internationale nieuws wordt gemanipuleerd om zelf meer invloed te krijgen, vooral destructieve invloed en landen die met elkaar samenwerken uit elkaar te spelen. Maar ook als burger moet je je steeds afvragen, is dit wel waar? Want het onafhankelijk nadenken over wat er gebeurt is een essentiële voorwaarde voor een goede democratie. Anders word je als burger een onderdeel van het stemvee dat modus volgt zonder goed na te denken. En het is heel belangrijk heel veel kritische, zelfdenkende burgers te hebben.
En u heeft de student natuurlijk zien veranderen in de loop van de jaren. Hoe kijkt u naar de huidige generatie studenten? Kunnen zij dat nog?
Dat kunnen ze zeker. Ik stel altijd tot mijn grote blijdschap vast dat er heel veel belangstelling voor dit vak is. Internationale betrekkingen en aanverwante vakken zoals Europese samenwerking. Er zijn ook studenten die zich concentreren op het verwerven van de kwalificaties voor een toekomstige beroep en meer nieuwsconsument zijn dan dat ze bijdragen aan het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Dat is ieders goed recht, maar er moet altijd een behoorlijke kern zijn van actieve, zelfdenkende burgers.
En u zegt de studenten kunnen het dus nog? Kunnen
Zeker.
Onze Nederlandse politici dit ook nog? Kijken ze voldoende naar het buitenland?
Ze kijken veel naar het buitenland. Het valt mij op dat in de Tweede en Eerste Kamer vaak veel belangstelling is voor de rapporten van de Adviesraad Internationale Veiligheid, waar ik aan meewerk. En enkele malen per jaar wisselen we ook van gedachten met de commissies die daarover gaan. En soms neemt de Staten-Generaal, Eerste of Tweede Kamer, zelf het initiatief om via de regering ons om advies te vragen. Dat doen we graag, want we zijn er niet alleen maar voor de ministeries, we zijn er voor Nederland. En ik geloof ook dat onze rapporten, ik geloof niet dat ik nou overdrijf, ook een educatieve waarde hebben, omdat ze uitleggen waarom we tot een bepaald advies komen.
Ja, dus eigenlijk een tip voor alle studenten die luisteren en die studeren aan de Haagse Hogeschool of aan Leiden Universiteit of aan andere universiteiten. Lees die rapporten.
Ja, het zijn actuele onderwerpen. Ze zijn allemaal zo te downloaden in Nederlands en Engels en soms ook in andere talen. Het is eigenlijk een doorlopend leerboek internationale betrekkingen, de serie adviezen van de AIV.
U heeft ook gewerkt als directeur bij Instituut Klingendaal aan de Universiteit Leiden en als lector en nu fellow hier bij de Haagse Hogeschool. Hoe ziet u Den Haag als hub voor de internationale betrekkingen?
Ja, Den Haag is enorm opgekomen op dat terrein. Het is nog niet zo vreselijk lang geleden dat Den Haag redelijk stil was of onredelijk stil op dit terrein. Niet alleen communicatief, maar ook fysiek. En nu zie je ook in het weekend een vol plein met jonge mensen die met elkaar praten over alles en nog wat, waaronder actuele politieke vraagstukken. Ja, naast de volksvertegenwoordiging, naast de Tweede en Eerste Kamer. Ik vind Den Haag erg levendig geworden. Ik ben zelf in Den Haag geboren en getogen. Het is een veel levendiger stad geworden door de komst van de studenten. Zowel door de Haagse Hogeschool als andere onderwijsinstellingen en ook door de faculteit Den Haag van de Universiteit Leiden.
En wordt er voldoende samengewerkt door die verschillende instituten die zich nu bevinden in Den Haag? Wij werken natuurlijk hier allebei aan de Haagse Hogeschool. Soms vragen we wel eens af, inderdaad, we hebben een campus van Leiden hier in Den Haag staan. Ik werk eigenlijk niet veel samen met die campus in Den Haag. Ziet u daar ruimte voor verbetering?
Daar is ruimte. Er is ook een gezamenlijke hoogleraar op het terrein van de VN-studies, de Van Aartse leerstoel. Er is altijd ruimte voor verbetering. De faculteit Den Haag, de campus, is meer gericht op de bestuurskundige theorie. En de Haagse Hogeschool is meer gericht op het begrijpen van de actualiteit en bijdragen aan burgerschapsvorming, wat ik essentieel vind.
Dus u ziet het hoger onderwijs en het hoger beroepsonderwijs als heel duidelijk een toegevoegde waarde hebben en ook eigenlijk een andere insteek hebben dan het academische onderwijs. Hier is het praktijkgericht, hier bereiden we studenten voor op een beroep. En daarvoor moeten ze uiteraard ook de theorie kennen, maar die moeten ze vooral leren toepassen.
Ja.
En dat is denk ik het verschil tussen opleidingen. En daar zou misschien meer sprake kunnen zijn van complementariteit dan van concurrentie tussen de verschillende faculteiten.
Ja, dat is zo, ook om inhoudelijke reden. Ik probeer altijd aan mijn studenten uit te leggen dat je het belang van theorieën niet moet overdrijven. Een theorie is als een landkaart. Dat is een overzichtelijke samenvatting van een hele complexe werkelijkheid, waarin miljoenen feiten en gebeurtenissen ronddraaien. En je hebt een overzicht nodig. Dat is een theorie. Het is een landkaart die voor een bepaald doel is gemaakt, die bijvoorbeeld alleen de hoofdwegen aangeeft. En andere landkaarten, andere theorieën leggen meer uit over wat er op de zijwegen gebeurt. Of besteden aandacht aan problemen die in de gangbare theorieën een beetje worden ondergeschoffeld. Ik herinner me een leider van de padvinders die zijn scouten het bos inzond met een kaart en zei bij het afscheid: denk er wel aan. Als je een conflict ziet tussen de kaart en de omgeving, heeft de omgeving gelijk. En dat geldt ook voor theorieën op politicologisch gebied.
Dat lijkt me een fantastisch pleidooi voor het praktisch hoger beroepsonderwijs eigenlijk waar wij werken.
Ja, ik vind het ook wel heel interessant om u dat te horen vertellen, omdat in mijn tijd, en dat zult u misschien herkennen, na het VWO het HBO eigenlijk geen optie was voor de internationale betrekkingen en de Europese studies of de bestuurskunde. Dan ging je eigenlijk min of meer automatisch naar een academische opleiding. Terwijl wij nu hier de studenten proberen te vertellen dat het eigenlijk een verschil is tussen aanpak en menstype. Of je een doener bent of een denker. En dat je dat zou moeten overwegen bij de keuze van je vervolgopleiding.
Ja, mijn ideaal is altijd geweest het doen en denken te combineren. En vooral met denken te beginnen en dan pas te doen. Ik ben zelf ook een product van het hbo-onderwijs. Voordat ik naar de universiteit ging. In mijn geval was het eerst de Hogere Landbouwschool en daarna de Landbouw Hogeschool, wat nu de Universiteit Wageningen is. Landbouw Universiteit Wageningen. En het aardige van die combinatie is dat het ook een combinatie is van natuur- en maatschappijwetenschappen. Want dat zijn verschillende werelden. Als je met mensen die aan een technisch hogeschool worden opgeleid praat, dan merk je vaak een grote irritatie over en ook onbegrip over waarom die stomme politiek bepaalde problemen niet snel oplost. En bij mensen die alleen in de maatschappijwetenschappen zijn opgeleid, merk je vaak een groot gebrek aan hoe iets feitelijk werkt. En die combinatie die is makkelijker in het hoger beroepsonderwijs te maken dan aan universiteiten.
We hadden het zojuist over uw lidmaatschap van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Hoe werkt zo'n adviesraad?
Het bestaat uit mensen die benoemd zijn door de meest betrokken departementen. Het loopt via het kabinet. Dus buitenlandse zaken en defensie en de portefeuille ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel. Soms zijn bij de vragen die de regering aan de adviesraad stelt ook andere ministeries betrokken. Die zien in ieder geval de vraag passeren als die wordt besproken in het kabinet. Soms justitie, soms binnenlandse zaken. Ik heb nu net afgerond met mijn collega een advies over hoe beter om te gaan met de koninkrijkspartners in de Cariben. Daar liggen hele grote problemen, vooral op het punt van de rechtsorde, maar ook armoedebestrijding en bevordering van de samenhang in die samenlevingen en betere samenwerking tussen Oost en West binnen het Koninkrijk Nederland. Of je zou kunnen zeggen tussen West en West. Het is dat gedeelte van het Koninkrijk dat dicht bij de Verenigde Staten ligt. Ja, dat is een vraag, een adviesvraag die bij ons is neergelegd door de genoemde ministeries, maar ook met medeweten van justitie en binnenlandse zaken. Want binnenlandse zaken is ook verantwoordelijk voor de koninkrijksrelaties.
Zo'n advies zou heel interessant zijn, Ruud, voor onze minor koninkrijksrelaties die we hier op de Haagse Hogeschool aanbieden.
Dat hoop ik. Ik vind dat met name degenen die het rapport hebben geschreven, ik heb de werkgroep mogen voorzitten, heel grondig werk hebben verricht. Die hebben ook met de koninkrijkspartners overlegd. Het is wel een verontrustend rapport, want het laat zien hoeveel er mis is en hoe sterk vooral de invloed van, wat ik dan maar even kortheidshalve de onderwereld noem, is op het beleid zowel in Nederland als in de Caribische rijksdelen. We hebben in Nederland een aantal gebieden, provincies, gemeenten, waar er ook sprake is van invloed van de criminaliteit op de politiek, op gemeenteraden, op burgemeesters die worden bedreigd. Dat is buitengewoon ernstig. Het belangrijkste wat we in Nederland hebben is een democratische rechtsstaat. En daar moeten we ons voor blijven inzetten. En ik vind zelf de strijd tussen bovenwereld en onderwereld belangrijker dan de strijd tussen links en rechts.
Wat is de rol van de Europese Unie in het Koninkrijk?
Natuurlijk, het Nederlandse deel van het Koninkrijk is volop lid. De inwoners van de Caribische delen, Aruba en de Antilliaanse eilanden, zijn ofwel een bijzondere gemeente van Nederland, ofwel een autonome staat binnen het Koninkrijk. En zij hebben in de Europese Unie de status van LGO, landen en gebieden over zee. Het is de moeite waard om eens na te gaan, dat is een deel van ons advies, of die status niet kan worden versterkt. En ook te denken aan de verhoudingen die bijvoorbeeld Frankrijk heeft met gebieden in diezelfde regio. Want dat zou de bestuurskracht en ook de economische mogelijkheden vergroten.
Dat is altijd zo'n mooie afkorting, de DOM-TOMS.
Ja. Ja.
De Domaines Outre-mer.
Ja. Ja, en de territoire Outre-mer.
En zij hebben een sterkere verhouding tot het.
Ze hebben een nauwere band met Parijs. Ja. En niet dat ik nu wil zeggen dat we dat in het Koninkrijk hetzelfde moeten doen, want wij zijn anders. Maar de Europese Unie geeft mogelijkheden voor een nauwere band met de Caribische eilanden in het Koninkrijk.
En is er ook op het terrein van die veiligheid en die ondermijning en die criminaliteit een rol weggelegd voor Nederland in de Europese Unie?
Zeker. Want in toenemende mate zien we dat de internationale georganiseerde criminaliteit eigenlijk niet effectief is te bestrijden op nationale basis. We hebben eigenlijk ook een Europees Openbaar Ministerie nodig, wat die internationale criminaliteit aanpakt en voor de rechter kan brengen. Daar is wat weerstand tegen in de Staten-Generaal. Dat vind ik niet verstandig, want wat we willen is effectieve bestrijding van de criminaliteit en al die factoren die het functioneren van onze samenleving kunnen ondermijnen.
En tegelijkertijd zijn er ook andere Europese landen die eigenlijk naar Nederland wijzen als land waar de herkomst van veel criminaliteit die aan drugs gerelateerd is.
Ja, wij moeten niet al te brutaal zijn als we andere landen wijzen op het belang van rechtshandhaving en beseffen dat Nederland een drugsexporteur is op grote schaal. En om het recht te hebben andere landen op dat terrein te kritiseren, zouden we zelf veel effectiever moeten optreden. Want Nederland is een draaischijf in de internationale criminaliteit. Dat komt omdat criminele organisaties ons land graag gebruiken door zijn ligging, door zijn goede infrastructuur, zijn goede bankwezen, de goede communicatie. Het is voor criminele netwerken heerlijk om vanuit Nederland te werken. Maar dat legt op ons natuurlijk een verplichting ze hard aan te pakken.
Heeft het ook te maken met de fiscale wetgeving in Nederland?
Niet direct, maar het kan. Heel veel op dit ondermaanse wordt gemotiveerd door fiscale overwegingen. Mensen zijn over het algemeen niet zo erg te beïnvloeden door morele voorschriften. Maar wat de fiscus bij hen dreigt af te pakken, dat is vaak een nachtmerrie voor mensen en bedrijven. En mensen wringen zich in allerlei bochten om de fiscus te vermijden. En doen daarbij soms heel verkeerde dingen. Als dat zo is, en ik constateer dat dat zo is, betekent het dat je fiscale beleid ontzettend belangrijk is in het aanpakken van de criminaliteit.
Nou heeft de Europese Unie Nederland daar al een aantal malen voor op de vingers getikt. Zou ook op dit terrein, op het terrein van belastingen, dat is toch een taboe in politiek Den Haag, Europa meer bevoegdheden moeten hebben wat u betreft?
Ja, zeker. Alleen al uit puur financieel eigenbelang. Omdat er een soort negatieve concurrentie plaatsvindt tussen verschillende staten in wie de laagste en meest makkelijke fiscale maatregelen heeft. Maar daardoor missen onze overheden in Europa belangrijke inkomsten die nodig zijn voor onderwijs, defensie, politie, rechtshandhaving enzovoort. Dus we zouden eigenlijk in Europa basisafspraken moeten maken over minimumtarieven. We moeten ook afspraken maken over het belasten van dat deel van het internationale bedrijfsleven wat de belastingen iedere keer ontspringt doordat men digitaal werkt, niet nationaal, maar internationaal en in een vacuüm opereert van de fiscale wetten. Het is niet voor niks dat hele grote internetgiganten vrijwel geen belasting betalen en sommige bedrijven, ik zal maar geen namen noemen, In een korte periode 100 miljard euro ergens kunnen verdienen. Dat komt door het ontsnappen aan de normale belastingheffing, waar de gewone winkelier of producent wel mee te maken heeft. Dus dat veroorzaakt een enorm valse concurrentie en het veroorzaakt ook steeds grotere inkomensongelijkheid.
En waarom lukt het ons niet om als Europa daar iets aan te doen?
Gebrek aan overtuiging dat internationaal beleid de enige oplossing is. En een te grote nadruk op nationale oplossingen die meestal niet goed werken, omdat ze maar een klein deel van het probleem kunnen aanpakken.
Ja, want we zien eigenlijk een soort race to the bottom, zoals het vaak genoemd wordt. Nederland wordt daar vaak genoemd, maar ook Ierland. Dus ja. We kunnen als Nederland wellicht wetgeving gaan implementeren die ervoor zorgt dat inderdaad bedrijven als Facebook of Amazon of Google een belasting gaan betalen. Maar dan wijken ze uit naar Ierland.
Ja, Frankrijk heeft een aantal voorstellen ingediend op dit terrein die mij verstandig lijken om bedrijven te belasten op basis van hun omzet in het land zelf en daar dan in Europa afspraken over te maken. Dat lijkt me heel erg fair. En de bedrijven buigen zich in allerlei bochten om dat te ontlopen. Daarnaast is het, dat is even los van de genoemde bedrijven, is het van groot belang dat we in Europa de zogenaamde secrecy jurisdictions aanpakken. Dat zijn die eilanden en kleine staten waar men met een bankrekeningnummer zonder naam en registratie kan werken. Een heel groot deel van de inkomens- en vermogensstromen in de wereld gaat via secrecy jurisdiction. En zowel in Azië als in Europa. En het is eigenlijk schandelijk dat we dat in Europa nog niet effectief hebben aangepakt.
We hebben aan het Binnenhof ook het debat gehad over dividendbelasting en belastingheffing van grote bedrijven. Volgend jaar zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Er is, blijkt ook weer uit dit gesprek, geen gebrek aan aanbod van internationale vraagstukken om te bespreken in die campagne. Hoe kijkt u daarnaar uit het komende half jaar? Zal het Binnenhof over het buitenland gaan praten?
Ik denk een beetje, maar niet zoveel. Meestal wordt het internationaal beleid ondergesneeuwd in een verkiezingscampagne door vraagstukken van de korte termijn. Omdat politici vooral concurreren op basis van de aandacht die ze willen trekken. En dat doen ze vaak effectiever met korte termijn nationale vraagstukken die in de media warm of heet zijn. Maar het gaat natuurlijk om lange termijn vraagstukken. Het belangrijkste lange termijn vraagstuk voor Nederland is hoe Europa zich gaat ontwikkelen. Wij zijn een deeltje van Europa, een effectief deeltje, een belangrijk deeltje, strategisch gelegen. Maar onze toekomst is heel erg afhankelijk van hoe we met onze buurlanden in het brede Europa samenwerken. En dat moet en kan veel beter.
Dat is een mooi bruggetje naar het andere rapport van Adviesraad Internationale Vraagstukken waar u aan meegewerkt heeft. Dat is het de rapport Europese Veiligheid, tijd voor nieuwe stappen. Ja. Daar willen we het even met u over hebben ook. Voor welke stappen is het eigenlijk tijd?
Het is hoog tijd voor Nederlandse initiatieven, vooral nu Duitsland voorzitter van de Europese Unie is een half jaar en daarna Frankrijk. Nou, de Frans-Duitse samenwerking is essentieel voor het boeken van vooruitgang. Dit is de tijd om in Berlijn en Parijs initiatieven te ontwikkelen en Nederlandse invloed op te bouwen. Als wij 10% kunnen corrigeren in Frans-Duits beleid, is dat veel effectiever dan wat we thuis allemaal in Den Haag doen. Veel belangrijker voor de toekomst van Nederland. En daar zijn grote kansen voor, dat moeten we goed beseffen. Berlijn heeft een grote behoefte aan partners. Duitsland is een sterke democratische staat met een sterke economie en een hele goede staatsinrichting. Op sommige punten zelfs beter dan die van Nederland. Zeer democratisch, met allerlei waarborgen tegen slechte invloeden op de politiek. Duitsland aarzelt vaak om ergens de leiding in te nemen. Maar Duitsland kan dat uitstekend. En om de leiding te geven aan een groep landen die dezelfde waarden en belangen als Nederland hebben, moet je een sterke economie hebben, want je moet af en toe ook eens wat weerstand kunnen wegnemen door te zeggen, nou, als jullie meedoen, dan betalen wij dat en dat. He, dat was ook de basis van de Amerikaanse leiding lang in het Noord-Atlantische verband. Die leiding is ernstig verzwakt, de Amerikaanse leiding, door het beleid van met name de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten. En de huidige president, die het belang daarvan helemaal niet inziet. Nederland kan goede leiding in Europa helpen versterken door vooral de Frans-Duitse as te beïnvloeden. Dus invloed in Berlijn en Parijs te hebben. We hadden veel invloed in Londen, maar Londen was lang niet altijd coöperatief in het opbouwen van een Europees veiligheidsbeleid. En het feit dat het Groot-Brittannië zichzelf in de hoek van de Kamer heeft geschilderd waar het niet meer uit kan komen, zonder ernstige misstappen te begaan over de geschilderde vloer. Het geeft voor ons duidelijk aan wat onze prioriteiten moeten zijn. De band met Engeland zo goed mogelijk houden, maar vooral inzetten op de Frans-Duitse as.
Biedt de Brexit in dat opzicht voor Nederland als bruggenbouwer kansen?
Ja, ja. Kijk, Duitsland heeft Nederland nodig. Als Duitsland iets wil en dat aan andere landen bekendmaakt en Nederland zegt, hé, dat is een goed initiatief, maar verander dit en dat in je voorstel. En dat kan ook preventief, dat je eerst met de beleidsmakers in Berlijn praat en dan een gezamenlijk initiatief neemt. Dan heeft dat veel meer invloed dan wanneer Den Haag zomaar wat roept. Dus wij moeten zorgen dat we, laat ik het zo zeggen, als cement tussen twee bakstenen opereren. Tussen Duitsland en Frankrijk. Dan kun je een muur bouwen.
En doen we dat voldoende? Want ja, kijk het naar de laatste Europese toppen. In de coronacrisis was er ook veel irritatie over de positie van Nederland. Ook vooral in Duitsland.
Ik denk dat we dat nog niet voldoende doen. Uit de coronacrisis kunnen we ook opmaken hoe goed het Duitse beleid vaak is. Duitsland heeft naar verhouding heel weinig slachtoffers in de coronacrisis. Omdat de regering snel optrad. Heeft Nederland trouwens ook gedaan. B, omdat de Duitse burgers de regels beter naleven dan de Nederlandse. In Duitsland worden veel meer mondkapjes gedragen. Houdt men zich nauwkeurig aan de anderhalve meter regel. En dat remt ook geweldig het risico op een tweede coronagolf. Terwijl Nederlanders wat slordig zijn op dat terrein. Iemand heeft een keer gezegd, Nederlanders en Duitsland zijn niet zo verschillend. Nederlanders zijn eigenlijk Duitsers met ongepoetste schoenen. Nou, dat is eigenlijk wel een beeldspraak die van toepassing is.
Richten Nederlandse jongeren zich voldoende op Duitsland? Kan
nee.
Dat?
Nee. Nee, zeker niet. Wij staan met de rug naar Duitsland. Ook de media staan met de rug naar Duitsland. Terwijl er in Duitsland hele belangrijke debatten worden gevoerd. En verstandige besluiten worden genomen of dingen worden heroverwogen op het juiste moment. Kijkt Nederland altijd naar het Westen, naar Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Dat is historisch verklaarbaar, maar we moeten goed beseffen dat onze belangen in Duitsland liggen. De Nederlandse economie draait heel sterk mee met de Duitse. Er is een interessante studie jaren geleden uitgevoerd door het Centraal Planbureau. Wat heeft meer invloed op Nederland? Het regeringsbeleid of het Duitse beleid? En dan blijkt dat een kleine wijziging in het Duitse economische beleid een sterkere invloed op de Nederlandse economie heeft dan het eigen economische beleid in Nederland. Dat is ook logisch, want we zijn daarmee verknoopt. Noord-Rijn-Westfalen is een heel groot deel van de Nederlandse afzetmarkt.
Toch, als ik naar veel politici in Nederland luister, lijkt dat besef nog niet helemaal doorgedrongen. Wat is daarvoor nodig om dat wel te laten gebeuren?
Als ik een voorbeeld mag geven, mijn schoolgaande dochter krijgt pas in het tweede jaar Duits en in het eerste jaar Frans. En je zou je kunnen voorstellen dat dat economisch gezien beter andersom zou kunnen zijn, maar dat is ook historisch verklaarbaar, heb ik begrepen.
Precies. Frans was historisch, maar dan is het al heel lang geleden natuurlijk taal nummer 1. Daar is later Engels voor in de plaats gekomen. Maar we moeten zorgen dat we als Nederlanders niet alleen goed Engels, maar ook goed Duits spreken. We kunnen ons wel verstaanbaar maken in Duitsland. En de Duitsers glimlachen dan om de voorspelbare vergissingen die we begaan. Maar de Duitse grammatica is niet zo ingewikkeld als we soms denken.
Dat advies over Europese defensiesamenwerking, dat heeft de AIV dit voorjaar, deze zomer, uitgebracht.
Ja.
Voor veel Nederlanders zal defensiesamenwerking vooral over de NAVO gaan. Is er voor de Europese Unie daarin een bijzondere rol weggelegd?
Ja, de Europese Unie kan meer op het terrein van veiligheid samenwerken. Dat doen we al een beetje. Nederland en Duitsland doen het. Ik heb zelf het genoeg gehad toen ik op Defensie werkte het Duits-Nederlandse legerkorps te mogen oprichten. Wat overigens een initiatief was dat mijn voorganger Relus ter Beek had genomen. Ik vind dat nog steeds een van de mooiste gebeurtenissen die ik heb meegemaakt. En dat is een effectief legerkorps. Het is heel verstandig om dat soort dingen samen te doen. Zo zijn er meer regionale samenwerkingsverbanden. Er is het Eurokorps. Er is samenwerking met de Visegrad-landen, ook op militair gebied. Een Europese defensiepolitiek waar mensen het over hebben, en sommigen spreken zelfs over een Europees leger. Zover zijn we nog niet. Dat komt tot stand door dit soort regionale samenwerking, stap voor stap. Dit zijn de bouwstenen van een toekomstig sterker Europa. Europa is nu nog steeds veel te verdeeld en niet sterk genoeg om op eigen benen te staan. We hebben de Verenigde Staten nog steeds hard nodig. Op zich is samenwerking met de Verenigde Staten in de NAVO essentieel. Alleen heeft de Amerikaanse president dat de afgelopen 4 jaar erg moeilijk gemaakt. Mijn eerste voorkeur is herstel van de vitaliteit van de NAVO en daarbinnen een veel sterkere manifestatie van de Europese samenwerking op veiligheidsgebied.
Daarin zijn die presidentsverkiezingen in Amerika van november waarschijnlijk ook cruciaal.
Die zijn essentieel. De huidige president Trump zal waarschijnlijk de NAVO verder proberen af te breken in de toekomst. Wat buitengewoon schadelijk is voor de Verenigde Staten zelf. Niet alleen voor ons, maar voor de Verenigde Staten zelf. Omdat de Verenigde Staten naar de lange termijn moeten kijken. Op lange termijn zijn de twee grootste mogendheden India nummer 1 en China. De Verenigde Staten zal aan het eind van deze eeuw mogendheid nummer 4 zijn in bevolkingsomvang na Nigeria. En Nigeria zal groter zijn dan de Europese Unie. Nou, we hebben gezamenlijk Noord-Amerika, ik heb het ook over Canada, en de Europese Unie heel belangrijke waarden en belangen te verdedigen. Die niet zo worden gedragen door een land als China, door zijn collectivistische opstelling en het feit dat het geen democratie is. En het internationale nieuws lelijk manipuleert. Het is belangrijk om tegenwicht te bieden en de Noord-Atlantische samenwerking te versterken, zowel door de samenwerking met de Verenigde Staten te verbeteren. Het initiatief daartoe moet nu uit Washington komen, hopelijk begin volgend jaar. En binnen Europa zelf ons ook meer te manifesteren als samenwerkende partners.
Om het belang van dat tegenwicht te begrijpen, moet je de internationale betrekkingen in ogenschouw nemen. Tegelijkertijd valt mij op dat aan het Binnenhof het debat over Europese defensie vaak wordt geframed in termen van uitersten. Dus of we willen tegen Europa ons manifesteren en we vinden dat een kostbare operatie, die Europese samenwerking, of partijen die voorstander zijn, praten over een Europees leger. Dat is meteen een heel vergaande ambitie. Terwijl u eigenlijk het belang van bouwstenen en een stap voor stap benadrukt. Hoe kijkt u naar die retoriek over een Europees leger?
Een sterke Europese defensie komt niet tot stand door een blauwdruk te maken van een Europees leger. Want zulke blauwdrukken, al dan niet in verdragsvorm, die worden getorpedeerd in individuele landen die hechten aan hun soevereiniteit. Een veel misbegrepen begrip overigens, soevereiniteit. De feitelijke ontwikkeling op veiligheidsgebied zal tot stand komen niet door dit soort blauwdrukken, maar door de taken die we gezamenlijk aanvaarden. Door feitelijk handelen. Daardoor zal het groeien. Dus dingen samen doen. Bedreigingen van Europa tegen Europa samen oplossen. Met de partners om ons heen. En dan groeit geleidelijk ook het bewustzijn onder burgers dat er een innige lotsverbondenheid is die alleen maar kan worden verdedigd door ook samen in verdragsvorm met elkaar samen te werken.
Betekent meer Europese samenwerking minder nationale soevereiniteit?
Nou, sommige mensen denken dat, maar dat is een denkfout. Soevereiniteit betekent in feite de bevoegdheid om zelf op te treden. En autonomie. Zelfbestuur. Zelfbestuur betekent en zelf wetten maken. Hè? En zelf de hoogste instantie zijn. Betekent voor zelfs de grote mogendheden dat je dat alleen in samenwerking kunt realiseren. Geen land is bestuurlijk een eiland dat zich niets hoeft aan te trekken van de rest van de wereld. Ook Nieuw-Zeeland niet. Die heeft met het volkenrecht te maken en met de belangen van andere staten in de regio. Utopia is niet voor niks een eiland wat niets met internationale betrekkingen te maken had. En je kunt dus alleen beter beleid nastreven door intense samenwerking, waarin je zelf natuurlijk de baas blijft over wat je zegt en doet, maar dan op een verstandige manier. Ik zeg niet dat Nederland blindelings moet volgen wat landen om ons heen besluiten. Je moet altijd zeggen, wij doen mee mits, en dat mits is ontzettend belangrijk, mits jullie het beleid wat je voorstelt een beetje aanpassen in onze richting. Als je zegt wij doen mee, punt, word je aanhangwagen van andere landen. Als je zegt wij doen mee, mits, of wij doen niet mee, tenzij jullie dat en dat veranderen, dan heb je effectieve invloed. Want die andere landen hebben ons ook nodig. We moeten goed beseffen dat Nederland een belangrijke economie heeft, ligt op een kruispunt van wegen. Europese samenwerking zal niet echt verbeterd kunnen worden zonder Nederland. En dat geeft je onderhandelingsinvloed.
Ik kom eigenlijk op een soort paradox terecht in dit gesprek. Want we begonnen dit gesprek eigenlijk met het belang van snelle, hapklare bronnen richting de media. Dingen die makkelijk scoren. En u heeft eigenlijk een heel mooi pleidooi dat de wereld eigenlijk veel ingewikkelder en complexer in elkaar steekt dan dat je op het eerste oog zou denken. Terwijl de behoefte bij de nieuwsconsument en bij de media in deze wereld toch wat meer op lijkt te liggen op het makkelijke verhaal. En politici spelen daarop in. Hoe komen we eruit, uit die cirkel?
Doordat leidende opiniemakers en politici steeds met de lange termijn structuurvragen komen, die veel belangrijker zijn dan de publiciteit van het ochtendblad. En ik denk dat heel veel kiezers dat eigenlijk best beseffen. Sommigen stellen dat ook voorop. En veel kiezers zijn ook geïrriteerd over het haastige van de politiek en de media. Andere mensen worden daardoor een beetje meegesleurd. Ik denk dat voor opiniemakers, beïnvloeders, commentatoren en politieke partijen een hele belangrijke taak is om steeds de lange termijn structuurvragen aan de orde te stellen. We zitten wat dat betreft in ons bestel met een probleem. Politici zijn altijd met de komende verkiezingen bezig. Ook als het nog 4 jaar duurt voordat ze er zijn. Maar altijd bezig in een concurrentieslag om positieve aandacht van de kiezer. Want daar is een invloed op gebaseerd. Het bedrijfsleven is altijd met de jaarcijfers bezig en de dividenden die kunnen worden uitgekeerd. Nou, de politiek heeft daardoor een horizon van maximaal 4 jaar. Het bedrijfsleven 1 of enkele jaren. Mensen hebben als perspectief eigenlijk nog de rest van hun leven en natuurlijk de levensperspectieven van hun kinderen en kleinkinderen. Dus een lange termijn perspectief. Wie zorgt er in onze democratie eigenlijk voor de lange termijn? Dat moeten de kiezers doen en de regering. En nou kom ik op het belang van adviesorganen zoals de AIV. Het is belangrijk om los van politieke partijen, gewoon op basis van expertise en grondige analyse, de regering steeds voor te houden: dit zijn de keuzes die Nederland kan maken. Die hebben die en die voor- en nadelen. Wees verstandig. Kies wat in het lange termijn belang van Nederland is. En dat vereist soms behoorlijk wat overredingskracht van belangrijke politici om uit te leggen dat de korte termijn voordelen van iets in feite lange termijn nadelen zijn. En dat we voor de lange termijn moeten kiezen.
Lukt dat u voldoende? Landen die adviezen voldoende in Den Haag bij de politici waar ze moeten landen?
Ik heb er niet over te klagen. We hebben een paar keer met AIV-adviezen kunnen bijdragen aan verandering van het beleid. Ik geef u 2 voorbeelden. De regering vroeg ons een aantal jaar geleden hoe om te gaan met het probleem van de piraterij. De Nederlandse regering weigerde tot toen en ook nog een tijd daarna om voor goede beveiliging en bewapende beveiliging te helpen zorgen van de koopvaardij. Dat is in ons advies aangetoond dat werkt niet. Dat leidt tot hele onverstandige situaties waarin in het geheim door de koopvaardij bewapende bescherming wordt gevraagd en dan niet meer goed wordt gerapporteerd aan het Openbaar Ministerie als er wat misgaat. Uiteindelijk is de Nederlandse regering omgegaan en heeft ons rapport omarmd en op hoofdpunten uitgevoerd. Tweede punt is de diplomatieke dienst van Nederland. Nederland heeft jarenlang fors bezuinigd op buitenlandse zaken, met name de diplomatieke dienst en ontwikkelingssamenwerking. Wij hebben aangetoond in ons rapport dat dat schadelijk is. Dat er een enorme achterstand was in de vertegenwoordiging van Nederland op kwalitatief hoog niveau in allerlei hoofdsteden en dat dat moest worden gerepareerd. En een paar weken nadat we ons advies uitbrachten, kwam dat advies in het regeerakkoord terecht. En daardoor heeft Buitenlandse Zaken de gelegenheid gekregen een aantal posten weer te versterken. Want er kwam 40 miljoen bij in dat regeerakkoord. Hetzelfde geldt voor Defensie. Defensie is ook versterkt nadat de Adviesraad Internationale Vraagstukken keer op keer op dat aanbeeld hamerde. dat er te veel was weggehaald bij de verdedigingskracht van Nederland.
Een van de beleidsterreinen die u ook interesseert is de ruimte, de internationale ruimtevaart. En wat me daarin opvalt is dat de media-aandacht vaak gaat naar initiatieven van individuele landen of bedrijven. Maar daar zit ook een hele belangrijke component van internationale samenwerking in de ruimtevaart. Kunt u daar wat meer over vertellen?
Ruimtevaart wordt ook vanuit een oogpunt van veiligheid steeds belangrijker. Mensen beseffen al dat het belangrijk is vanuit het oogpunt van milieuzorg voor het ruimteschip Aarde. Onze blauwe planeet, die we ten onrechte aarde noemen. We zouden het eigenlijk zee moeten noemen, want dat is het overweldigende gedeelte van de aarde. Je ziet dat de grootste mogendheden enorm actief zijn in het ontwikkelen van militaire mogelijkheden in de ruimte. En dat spreekt voor zich, omdat het gaat om lange afstanden. En het machtsevenwicht tussen de grote mogendheden berust voor een deel op zeer lange afstand raketten en vliegtuigen en communicatie. Ik denk dat als het in de toekomst, en God verhoede dat, weer tot een confrontatie tussen grote mogendheden komt op militair gebied, dat al aan het begin van die confrontatie de ruimte een grote rol speelt. Omdat namelijk partij A zal proberen de communicatiesatellieten van partij B uit te schakelen. En dat is niet zo moeilijk. Met de ontploffing van één klein kernwapen in de ruimte leg je door de elektromagnetische schok de communicatie daaronder helemaal stil. En de vraag hoe een militaire confrontatie afloopt wordt niet bepaald door het aantal manschappen en tanks, maar door de militaire technologie en door de vraag wie verrast wie. Je ziet dat ook al in het verleden, dat oorlogen niet worden beslist door de vraag wie heeft het meeste, maar wie bedriegt en verrast de ander op een moment dat die niet oplet en niet alert is. En zo kan een mogendheid met beperkte middelen een grote mogendheid verrassen en op de knieën brengen. Door een slimme, bedriegelijke strategie. Dus de ruimte is van wezenlijk belang voor het NAVO-bondgenootschap en voor Europa om onze veiligheid en vrijheid te garanderen.
Zou het in het gesprek over Europese defensie dan niet eerder moeten gaan over Europese technologie in plaats van over een Europees leger?
Ja, daar vind ik veel voor te zeggen. De technologische samenwerking is belangrijk, alleen worden we daar gehinderd door de economische concurrentie. Dus op dat terrein moeten we ook leren veel beter samen te werken en de materieelverwerving gezamenlijk te doen. Overigens merk ik op dat de Verenigde Staten de mogelijkheid is die het allermeeste investeert in militaire technologie en vernieuwing. Dus het kan niet zonder de Verenigde Staten. Het is kortzichtig als we dat zonder de Verenigde Staten proberen.
Maar Europa doet veel op het terrein van satelliettechnologie.
Ja, en we moeten ook in gedachten houden dat Nederland het land is waar ESTEC is gevestigd, het Europese ruimteorgaan. Dus wat Nederland op het punt van de ruimte zegt en doet, is niet onbelangrijk. Laat ik duidelijk zijn, ik ben geen voorstander van rare lange termijn ruimte-experimenten zoals mensen zenden naar Mars. Dat is een enorme geldverspilling. We moeten alleen dingen doen die het leven op aarde beter en veiliger maakt. Dat is een veel belangrijker en veel effectiever aanpak dan ergens anders een kolonie beginnen die niet lang zal duren. De ruimte voor ecologische en veiligheidspolitieke doelen goed benutten is wezenlijk. Alleen al om te begrijpen waar mogelijke tegenstanders mee bezig zijn.
Tegelijkertijd zien we in Amerika, u had het net over Amerika, dat er eigenlijk een privaat bedrijf onder leiding van Elon Musk nu een ruimtereis gefinancierd heeft of een aantal ruimteavonturen aan het plannen is. Hoe kijkt u daarnaar, dat de toetreding van private spelers in een omgeving als de ruimte?
Dat hangt er vanaf wat ze precies doen. De grote internetbedrijven zijn daar natuurlijk ook in geïnteresseerd. Ik beoordeel dat vanuit het perspectief, wat hebben we eraan op aarde? Levert een bepaald ruimtevaartprogramma iets belangrijks op voor het aanpakken van problemen in het hier en nu en op dit ondermaanse? De ruimte is vaak ook een terrein waar een prestigeslag wordt geleverd. Het zenden van mensen naar de maan, daar leren we wat van als mensheid, maar het is verder niet zo belangrijk, want op de maan is weinig te halen. De technologie is te benutten natuurlijk voor het beter beheer van de aarde. Daar moet het op zijn gericht.
Ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van een heel interessant gesprek, waarin ik nog veel meer vragen zou kunnen bedenken, ook bijvoorbeeld over uw inzet voor schoon drinkwater in Afrika, waar we eerder over hebben gesproken. Maar ik denk, Ruud, dat we het hierbij moeten laten.
Ja, we zijn van onderwijs naar de politiek naar de ruimte gegaan. Dus volgens mij is dit een fantastisch mooi gesprek geweest.
Dank. Al die dingen hebben erg met elkaar te maken. Ja.
Ja, en de samenhang daartussen hebben we in dit hele interessante uur heel mooi uitgelegd gekregen. Met heel veel verschillende dimensies. Veel dank voor dit gesprek, Joris Voorhoef.
Graag gedaan.